ons u kennen zoals u echt bent. Niet zoals wij u willen zien. Maar leer ons u kennen zoals u bent. Ook al gaat het voorbij aan wat we gedacht hebben, wat we bedacht hebben, hoe het volgens ons zit. Leer ons u echt kennen, Heer. Maak uw hart aan ons bekend. Laat ons denken zoals u denkt, spreken zoals u spreekt, kijken zoals u keek en zoals u kijkt. Bid ik, Heer. Ik moest daar in de eerste dienst ook aan denken. En ik zei dat net aan het begin van mijn gebed. Leer ons u kennen zoals u bent en niet zoals wij u willen zien. Soms hebben wij een plaatje hoe Jezus moet zijn, hoe God moet zijn. En weet je, de fariseeën verlangden naar de Messias. Ze zagen daar naar uit. Maar ze hadden een plaatje in hun hoofd hoe hij moest zijn. En waar hij aan moest voldoen. En ze dachten, als hij zo is, dan is het de Messias. En door het eigen plaatje in hun hoofd zagen ze de Messias niet. Zagen ze Jezus niet. En daarom is het zo belangrijk dat we ook steeds zeggen, Heer Jezus, leer ons u kennen. En niet zoals ik het in mijn hoofd wil zien. Zoals ik het bedacht heb. Maar misschien is Jezus wel heel anders. En dat is ook waar ik over wil spreken. Toen ik de laatste keer sprak, ik ben begonnen met in het kader van Growing Strong, in Op weg met de Meester. En Jezus neemt discipelen mee. En hij leert ze denken zoals hij denkt. Hij leert ze kijken zoals hij kijkt. Hij leert ze spreken zoals hij spreekt. En op die weg maken ze van alles mee. En toen vorige keer heb ik gesproken over de bruiloft te Cana, waar Jezus nieuwe wijn maakt. Andere wijn. Betere wijn, vernieuwende wijn. En ik geloof dat dat gedeelte ook spreekt over dat God iets nieuws wil doen. Dat er soms perioden zijn waar iets nieuws komt. En eigenlijk zie je dat door heel de Bijbel heen, vanaf Genesis. Na de zondeval, als de mensheid zijn beeld van God is kwijtgeraakt, dan zie je hoe God steeds vernieuwingen brengt. Het begint met het offer bij Abraham. Vandaar komt de tabernakel, wordt ingesteld met het heilige der heiligen. David voegt de aanbidding in, wat nieuw, de 24 uur aanbidding. En uiteindelijk komt Jezus. En Jezus doet het weer anders. Maar eigenlijk zie je dat door alle vernieuwingen heen, God zichzelf steeds meer wil openbaren. Zichzelf steeds meer dichter bij de mens, als het ware, wil komen. En daarom is het ook belangrijk dat we openstaan voor wat God wil doen in deze tijd. Wat God wil doen nu. En dat we daar openheid voor hebben. En dan komt Jezus. En eigenlijk zijn er eeuwen voorbij waar een soort traditie is ontstaan. Waar een vorm is ontstaan hoe je het doet. En de fariseeën hebben allemaal regeltjes bedacht vanuit een goed hart. Want ze wilden de Messias zien. Ze wilden God kennen. En dan komt Jezus. En dan Jezus doet alles anders. En daar is wel wat moeite mee. Want Jezus geneest op de Sabbat. En Jezus laat zijn discipelen aarde plukken op de Sabbat. En de fariseeën komen dan, en daar gaan we ook instappen vandaag op een gegeven moment bij Jezus. En die zeggen, waarom doet u alles anders? Zoals we het gewend zijn. Waarom vasten uw discipelen niet? Hoe kan dat? Waarom breekt u door alle regels heen? Weet je, en wij lezen deze stukken altijd een beetje met de, ach, die domme fariseeën, toch? Ach, dom, die snapten het nog niet helemaal. Maar dat is niet helemaal eerlijk. Terugkijken, dit waren mensen die ongelooflijk ook gewoon God wilden volgen. Graag God wilden volgen. En ze probeerden via allerlei dingen, als het ware, God te volgen. En voor hun was het schokkend wat Jezus deed. Dat hij besloot dat zijn discipelen wel gewoon aarde mochten plukken. Dat hij besloot dat zijn discipelen niet hoefden te vasten. Terwijl dat de gewoonte was. En het lijkt wel in de ogen van die fariseeën alsof Jezus alle heilige huisjes omvertrapt. En alles anders doet. En ik snap wel dat ze daarmee in hun maag zitten. En dat ze dat lastig vinden. En dan komen ze bij Jezus en dan zeggen ze, waarom doet u alles anders? Waarom vasten uw discipelen niet? En dan antwoordt Jezus het volgende in Lucas 5 vanaf vers 37. En dan zegt hij het volgende. Niemand doet nieuwe wijn in de oude leren zakken. Anders zal de nieuwe wijn de zakken doen barsten en de wijn zal eruit stromen. En de zakken zullen verloren gaan. Maar nieuwe wijn... Jullie kiezen voor de andere preek. Nee. Maakt niet uit, Kas. Je dacht, dit is niks. Ik kies mijn eigen preek. Helemaal niet erg. Maar niemand doet nieuwe wijn in oude leren zakken. Anders zal de nieuwe wijn de zakken doen barsten. En de wijn zelf zal eruit stromen. En de zakken zullen verloren gaan. Maar nieuwe wijn moet men in nieuwe zakken doen. En beide blijven ze behouden. En dit geeft Jezus als antwoord aan de fariseeën. En daar zit iets in. Als Jezus iets zegt, zit er geheimenis in. En wat zegt hij hier nou? Hij heeft het over oude wijn en nieuwe wijn. En er is een verschil tussen oude wijn en nieuwe wijn. Oude wijn gist niet meer. Terwijl nieuwe wijn wel. En wat gebeurt er met als wijn oud wordt, tenzij je een hele dure fles hebt? Maar als jij je gewone fles wijn haalt en je laat die 5 jaar in de kast staan, of je laat hem te lang openstaan, raad ik je aan om hem niet meer te drinken. Want hij smaakt echt niet meer. Hij is smerig en hij is zuur geworden. Dat is wat oude wijn doet. En dat proef je dus gelijk. En hoe komt dat eigenlijk? Doordat het stil heeft gestaan. Er is geen proces meer op gang gekomen in die wijn, dus de wijn verzuurt. En ik geloof dat Jezus hier eigenlijk tegen die fariseeën zegt, maar jullie hebben oude wijn. En dit is ook wat vaak gebeurt als we, oude wijn staat eigenlijk voor de status quo. Het gaat zoals het gaat. We doen het zoals we het doen. En sommige dingen doen we jaren en weten we soms niet eens meer waarom. Maar die zijn we ooit gestart en dat doen ze ook. Daar hebben we een mooi woord voor, dat noemen we traditie. En... We houden van tradities. We vinden het ook heel lastig als mensen aan onze tradities komen. De dingen die we doen zoals we doen. Maar tegelijkertijd zorgen tradities ook niet meer voor vernieuwing. En het zorgt vaak dat dingen stilstaan. En soms ook dat we de boot missen. En dat iets zijn smaak verliest. En dat is ook wat in de kerk en in de gemeente kan gebeuren. Als we het altijd blijven doen met het oude, dan kunnen we onze smaak verliezen. En dan kan het zuurig worden. Als we niet steeds vernieuwd worden, steeds gevuld worden door Gods geest, dan moeten we het met het oude doen. En dan kunnen we zelfs zuurig worden. Sommigen zelfs bitter. Of lauw. Of dat alles stil komt te staan. Oude wijn is eigenlijk dat er niks meer gebeurt. Het is niet smakelijk. En weet je voor wie dit met name schadelijk is in onze kerk en gemeente voor de jonge generatie? Want zij stellen vragen, waarom doen we wat we doen? Waarom is dit? En de jonge generatie zit niet te wachten op tradities, maar zij willen een levende relatie met God voelen. Zij willen ervaren wie God is. Ze willen dat het levend is. En wij hebben de verantwoording om mensen in relatie met God te brengen en niet in relatie met zijn regels of met zijn tradities, maar in relatie met God zelf. En daarom is het zo belangrijk dat we geen oude wijn hebben, maar nieuwe wijn. En ik zei dat vanmorgen ook, je hebt de oudere generatie en de jongere generatie. En ik hou van de oudere generatie, want daar zit de wijsheid. Daar zit de ervaring. Maar tegelijkertijd is het belangrijk, hoe deel je die wijsheid en hoe deel je die ervaring naar de jongere generatie? Je kunt dat dogmatisch doen. Dit mag wel, dat mag niet, dit doen we zo en dat doen we zo. Wat je dan aan het doen bent, je probeert kopieën van jezelf te maken. En je geeft mensen geen ruimte om te groeien en te vernieuwen en tot hun eigen dingen te komen. Waar jij gekomen bent, ben je door fouten, vallen en opstaan gekomen. omdat iemand je de ruimte gaf om ook fouten te maken. Ik geloof dat als de wijsheid van de oudere generatie niet dogmatisch komt, maar coachend komt, jongeren veel sneller kunnen groeien. En coachend is dat je niet zegt wat iemand moet doen, maar dat je richting geeft om zelf tot dingen te komen. En dat is denk ik hoe oud en jong eigenlijk samen moeten werken in de gemeente. Even disclaimer, dit was een aanvulling van Kees op mijn preek van vanmorgen. Over het coachen van de wijsheid van de ouderen. Dus Kees, bedankt. Dat vond ik een mooie aanvulling. Je hebt ook nieuwe wijn. En wat is het verschil bij nieuwe wijn? Nieuwe wijn gist. Nieuwe wijn is nog aan het gisten, is nog in beweging. Wat gebeurt er dan? De suikers in de wijn worden omgezet in alcohol en kooldioxide. En in dat proces gebeurt er van alles in die wijn. De wijn gaat bruisen, er gaat spanning op de wijn komen. En in dat proces komt de aroma en de smaak komt vrij. In dat proces. Dat ziet er als volgt uit. Volgende plaatje mag erop. Dit is de nieuwe wijn die aan het gisten is. Als ik aan u zou vragen, wil je een glaasje? Denk ik dat de meeste van u zou zeggen, nou, doe maar even niet. Want dat gisten neemt ook een stukje troep met zich mee. Dat gisten is heel krachtig. Dus het brengt ook heel veel kracht op de zak waar het in zit. Gisten zorgt ook eigenlijk een beetje voor de troep in de wijn en dat het op dat moment troebel is. Het heeft tijd nodig om tot zijn smaak te komen. En weet u wat het probleem is? Wij houden niet zo van troep. Wij houden er niet zo van als dingen soms ook even misgaan. Wij houden er niet zo van als het er even niet zo mooi uitziet. Dat vinden we lastig. Dus we willen het liefst van de ene wijn direct naar de perfecte andere wijn. Maar om tot de nieuwe wijn te komen is het gistingsproces nodig. Is een moment van fouten maken nodig. Zijn momenten dat je het even niet weet en hoe het moet. En ben je aan het zoeken met elkaar. En dit is wat we met name lastig vinden in vernieuwing. Niet alleen in de kerk. Probeer maar eens in je bedrijf als er veranderingen doorgevoerd worden. Wie heeft dat wel eens meegemaakt? Is een bedrijf grote veranderingen? Daar is iedereen blij mee, hè? Vindt iedereen fantastisch. Zegt super, gaan we doen. Alles gaat goed. Nee, dan ontstaat de troep. Op dat moment. Want in dat proces, dan moet er gegist worden. Dan gist er ook van alles. In je bedrijf. En mensen worden fouten gemaakt. Mensen kunnen nog niet omgaan met de nieuwe software of wat dan ook. En er worden fouten gemaakt. Kun je dat proces overslaan? Nee. Om tot dat nieuwe stuk te komen, moet je door dat proces heen van troep. Zou het dan in de gemeente anders zijn? Als God nieuwe dingen gaat doen, dat altijd helemaal smooth gaat. En dat er nooit fouten gemaakt worden. Dat er geen menselijke dingen in zitten. Dat willen we graag, hè? Als er iets van God komt, moet het helemaal van God zijn. En er mag niks menselijks in zitten. Nou, zou ik zeggen, wacht op de hemel. Daar is dat zo. Maar hier niet. Hier is ook dat proces nodig als je gaat bewegen in de nieuwe dingen van God. Dat je fouten maakt en dat er soms ook troep ontstaat. We moeten niet zo bang zijn voor de troep. We moeten leren omgaan met de troep. En dit is ook de reden waarom we veel liever eigenlijk soms het bij de oude wijn houden. Want oude wijn is ook safe. Je weet wat je eraan hebt. We weten wat we doen. We weten hoe we het doen. Misschien altijd even goed, maar dan gaat ook niks fout. Maar dat is eigenlijk niet hoe God het wil en eigenlijk ook niet hoe het werkt. Gisten is een beweging van God. En ik dacht bij mezelf, God is veel minder bang voor de troep dan wij. Ik heb wel eens over gedacht wat een troep die veroorzaakt op de eerste Pinksterdag. Want op dat moment gebeurt wat. Was er al iemand die een gemeente geleid had? Iemand die wist wat je met 5000 bekeerlingen moest doen? Hoe je dat in kleine groepen moet doen? Gelukkig heeft Petrus niet gezegd, sorry heer, onze Start to Connect is te klein, dit kunnen we niet handelen. Dus laten we het even niet doen. Zij durfden samen met God de troepen in te stappen. En daar ontstaan de aroma's. Daar ontstaat de smaak met elkaar. Alleen we nemen soms wel een rugzak mee. Van dingen die we al eens meegemaakt hebben. Daar kom ik zo meteen op terug. Jezus bracht een beweging door dingen anders te doen. Hij bracht een vernieuwing. En wat een troep veroorzaakte Jezus. Heb je daar wel eens over nagedacht? Want de meeste mensen waren helemaal niet zo blij met hem. En wij lezen altijd mooi de verhalen en weten wie Jezus is. Dus wij vinden het fantastisch en mooi. Maar voor die tijd was het gewoon troep. Hoeveel van die fariseeën hebben niet bij elkaar gezeten en gezegd, waarom doet hij het niet gewoon zoals we het doen? Waarom moet hij het anders doen? Waarom die beweging anders? En Jezus veroorzaakte dus troep. Maar uit die troep kwam wel de nieuwe wijn. En kwam de smaak. En kwam de aroma. Jezus was er helemaal niet zo bang voor. En soms zijn wij dat wel. Weet je wat ik denk? Wij willen gewoon soms veel te graag te veel oude wijn. Want we hoeven ons niet zo druk te maken. We hoeven niet zo bang te zijn. Dan weten we wat er gebeurt. We zijn ook controledieren. We willen graag de controle. Dus wij houden van regels, hokjes, dingen die passen, dingen die kloppen. En vinden het lastig als het er buiten gaat. Ik zei al, wij vinden Jezus fantastisch in het Nieuwe Testament. Maar ik vraag me even af of we hem ook zo fantastisch hadden gevonden als hij hier binnen was gelopen. En onze traditie op de schop gooit. En door onze gedachten heen loopt van hoe het moet en het anders doet. Dus het is makkelijk om de fariseeën van toen te veroordelen. En dat voelt ook wel lekker, toch? Zij snapt het niet, wij lekker wel. Maar ik weet niet hoe het zou zitten vandaag de dag. En wat er spanningen zie je ontstaan als er ook nieuwe dingen gebeuren in gemeenten en kerken. En wat een paniek soms ook om de troep die daarin soms ontstaat. We moeten niet zo bang zijn voor de troep. We hebben Gods geest nodig om de troep op te ruimen. En ermee om te gaan. Zeggen, leer ons. Leer ons om te gaan met de nieuwe dingen. Jezus bracht nieuwe wijn. En bij het nieuwe wijn, dat woordje nieuw, daar staat het woordje neos. En dat betekent geboren uit het niets. Zeg maar nieuw. Vernieuwd of nieuw geboren. Het was er nog niet en het is er ineens. En je ziet eigenlijk door de Bijbel heen dat God nieuwe dingen steeds doet, nieuwe dingen toevoegt. Voor de tabernakel was er geen tabernakel. Voor de tempel was er geen tempel. Voor de 24-uurs aanbidding van David was er geen 24-uurs aanbidding. Het waren nieuwe en vernieuwende dingen waar mensen aan moesten wennen. Waar God doorheen werkte en zichzelf steeds meer openbaarde. En eigenlijk de mens steeds dichter naar zichzelf toetrok. En Jezus brengt de finishing touch aan. Want als je kijkt naar zijn boodschap van genade, en die was revolutionair in die tijd, zegt Jezus, God wil een persoonlijke relatie met jou. Ik denk dat de fariseeën zich echt verslikten. En dachten, maar het gebeurt in het heilige der heiligen. Daar is God. En de gewone man gaat naar de tempel, brengt zijn offer, en de priester gaat voor hem naar God toe. Dat is hoe het werkt. Dat is hoe het er staat. Zo staat het geschreven. En ineens komt er een man die zegt, ja, maar God gaat nu een stap verder. En hij gaat voor iedereen de weg naar hem openen. Wisten zij veel dat Jezus daarvoor aan het kruis zou gaan? Maar zijn kruis opende de weg dat jij en ik niet meer door een priester in het heilige der heiligen vertegenwoordigd hoefde te worden. Maar dat je een persoonlijke relatie had met God. Maar het was een crazy idee voor de fariseeën van die tijd. Het was zondig om dat als het ware te noemen. Dat kon niet. En toch zegt Jezus het. Jezus geneest op de Sabbat. Laat zijn discipelen aarde plukken. En nog erger, hij noemt zichzelf de Zoon van God. God die nooit in een beeld gemaakt mocht worden, zou daar nu eens staan als mens? Stel je voor die fariseeën. Het kraakte in hun hoofd. Er was een vernieuwing die troep gaf en ze wisten niet hoe ze ermee om moesten gaan. Want het bracht een troep in hun hoofd en een troep onder de mensen. Maar Jezus bracht nieuwe wijn. En daarna zien we in Handelingen 1 de uitstorting van de Heilige Geest. Dat was nog nooit meegemaakt. Ze wisten wat het was als iemand dronken was. Maar niet wat het was als iedereen ineens spreekt en iedereen kan het verstaan. En in hun wanhoop om het in hokjes te duwen, noemden ze het maar dronken. Want dan klopt het weer ergens in mijn hoofd. Ze wisten niet wat ze met deze vernieuwing aan moesten. Het gekke is, Heel veel weten ook vandaag de dag nog steeds niet wat we bijvoorbeeld met tongentaal aan moeten. Maar het is iets van God, wat ons verstand te boven gaat. En wat je niet kloppend krijgt in je hoofd, maar waar je aan overgeeft. Ik denk aan de uitstorting van de Heilige Geest, maar ook de bekeringen. Nog nooit in de geschiedenis was dit gebeurd, dat er 5000 mensen tot bekering komen, of 3000 waren het, sorry. En dat daarna elke dag mensen tot Jezus komen. Elke dag. Men wist niet hoe het moest, wat je ermee aan moest. Wat was dit voor beweging? Jezus bracht nieuwe wijn. De wonderen en de tekenen. Vergeet niet dat na Jezus het hele beleven van geloof compleet anders was dan voor Jezus. Het leek er niet eens meer op. En dat moet voor heel veel mensen extreem moeilijk geweest zijn om dat te accepteren. Dat het een beweging, een vernieuwing van God was. Dus het probleem is, ben je een oude zak of een goed zak? En hoe zit dat dan met oude zakken? Hoe gaat dat dan? In de Bijbel deden ze wijn in zakken. Wijnzakken. En deze wijnzakken waren gemaakt van geitenleer. En daar maakten ze een zak van en daar werd de wijn in gedaan. Maar er was een probleem met die zakken. Als je die een tijd gebruikte, dan werden ze stug en minder flexibel. Net mensen. Toch? En dit gaat niet over leeftijd. Maar wat ik ermee bedoel is het volgende. Als je iets langere tijd achter elkaar doet, wordt het steeds lastiger om het te veranderen. Dit staat los van jong of oud. Maar als je eenmaal aan iets gewend bent, een soort ritme hebt ontwikkeld, is het lastig om dat te doorbreken. En doet dat ook wat in je mind als het doorbroken moet worden. Bijvoorbeeld, heel veel gezinnen hebben 's morgens een ochtendritueel. Wie hebben er thuis ongeveer een soort vaste volgorde, wie er eerst doucht en daarna en hoe je dan gaat eten. Wie herkent dat er vaste routines zijn 's morgens in huis? Een paar mensen van anderen durven het niet te zeggen. Ja. Totdat het anders gaat. Totdat er ineens eentje vroeger opstaat en in de douche staat, terwijl jij eigenlijk rond deze tijd normaal gaat. Dan gebeurt er altijd wat. We vinden het lastig als routines doorbroken worden. En we hebben de neiging, als dingen langs zelf te gaan, om daar stug en minder flexibel in te worden. En dit is nou juist wat God niet wil. Dat we steeds ruimte houden voor vernieuwing. We willen alles zo vaak in hokjes en allerlei procedures. En we houden helemaal niet zo van verandering. Ik geloof dat dit een gevaar is ook voor gelovigen en de kerk vandaag. Want we hebben te maken met allerlei tradities en dogma's. Waar we langs leven. En heel vaak een traditie en een dogma ontstaat vanuit iets goeds. Dus er is een beweging bijvoorbeeld van God. En we zeggen, wow, God werkt zo. Super. We zien hoe God dan werkt. En vervolgens zeggen we, oh, dit is dus hoe God werkt. Dus we hebben het ergens in een hokje gekaderd. En dat nemen we mee. Maar God is meestal iets groter dan ons hokje. Dus we nemen die gewoonte mee. We hebben nu geleerd dat God zo werkt. En dan doet God het anders en zeggen, nee, maar dit kan niet. Want God deed het zo. En wat er gebeurt, een traditie of een dogma, wat ooit uit iets goeds is ontstaan, wordt eigenlijk iets ouds wat we meenemen, zodat we het nieuwe niet meer zien. Dit is precies wat de fariseeën hadden. Zij hadden in de schriften gekeken, zeggen, oh, God werkt zo. Ze hadden een passend gemaakt in hun denken. En de tijd gaat, en daarom kon Jezus er niet in passen. Want zo werkt God niet. Dit is God niet. En ze konden hem dus gewoon missen. En er is een gevaar dat onze dogma's en tradities meer leidend worden dan onze relatie met God. Zeg ik daarmee dat de Bijbel niet waar is? Nee, ik zeg dat we soms de Bijbel proberen aan te passen aan ons begrip ervan. Hoe wij denken dat de Bijbel, wat de Bijbel zegt. Laten we niet vergeten, met de Bijbel in de hand is slavenhandel gerechtvaardigd. Terwijl je kan mij niet vertellen dat God het had gezegd van, oh, maar dat is goed. Dat is wat mensen hebben gedaan. En ze hebben de Bijbel gebruikt voor hun eigen dogma's en tradities. Weet je, en sommige mensen lezen de Bijbel dit als een soort montageboek. Hier staat precies in hoe het moet en hoe het gaat in elke situatie. Maar de Bijbel is geen regelboek, het is geen montageboek. Het is waar God zijn hart openbaart. En door de verhalen en door de dingen erheen die er staan, ga je Gods hart leren kennen. Maar je kunt sommige dingen van vandaag gewoon niet terugvinden in de Bijbel, toch? Er zijn dingen die vandaag gebeuren, wat je denkt, ja, dat is niet het verhaal wat precies dat weergeeft. Dus dan kan je ook niet zeggen, dus mag het niet. Ik bedoel, in de Bijbel hebben ze nog nooit geëvangeliseerd met een mobiele telefoon. Dus als je de Bijbel als regel hanteert, zou je kunnen zeggen, dat mag dus niet. Want het staat er niet. Nee, God zegt dat we zijn liefde mogen delen op elke mogelijke manier. Dus lezen we dit als een regel of lezen we dit als Gods hart en hebben we dus de geest nodig die het woord levend maakt, zodat we het kunnen vertalen naar vandaag. En dan gisten we en dan ontstaat er soms troep. Dus, oh, dan gaat het anders of we moeten bijsturen of we moeten leren. Weet u, andere dingen die in de weg kunnen staan, waardoor de nieuwe wijn niet kan komen. Soms is het boosheid. Boosheid over dingen die gebeurd zijn. En het hoeft voor mij allemaal niet meer. En laat het maar. Of teleurstelling over dingen die gebeurd zijn. En je teleurstelling kan ervoor zorgen dat je terughoudt. En zegt, doe mij maar een glaasje oude wijn. Misschien wat zuur, maar ik weet wat ik heb. En er ontstaat geen troep meer. Het kan zijn dat het lauwheid is. Het hoeft allemaal niet meer zo. Maar durven we het gistingsproces in te gaan met elkaar? Weet u, als ik aan u zou vragen, bent u er verlangend naar dat Jezus zo in ons midden gaat werken, dat de mensen uit de buurt die tot bekering komen, u hier op zondag aankomt en er gewoon geen plaats voor u is, omdat het vol zit? Bent u er verlangend naar dat de zieken in ons midden zouden genezen? Mensen geholpen worden. Ik zou verbaasd zijn als niet 95% zegt, dat wil ik graag. Toch? En die andere 5% die zat misschien wat anders te doen tijdens deze preek, dus had niet door wat ik vroeg. Maar er is niemand die zegt, doe maar niet. Hoeft niet, joh, is niet nodig. Allemaal willen we dat. Allemaal willen we enorm graag die beweging van God. Weet u wat onze verantwoording dan is? Om geen oude zak te zijn. Daar ligt onze verantwoording. Ik dacht van de week, soms bidden we voor opwekking, maar het is bijna alsof we denken alsof God het niet wil geven. God wil opwekking geven. Maar misschien moeten we soms bidden, Heer, vernieuw deze zak. Want ik ben soms een beetje oude zak. En misschien is het wel genade dat u uw wijn niet uitstort op dit moment, want misschien zouden we wel barsten. Omdat we er niet mee om kunnen gaan met wat er gebeurt. Dus we kunnen bidden voor opwekking, maar de tweede vraag is, ben je klaar voor opwekking? Ben je klaar dat, zoals Jezus alles op zijn kop zette, dat hij dat misschien wel vandaag gaat doen? En dingen helemaal anders doet? Weet u, anders kan de zak het helemaal niet aan. En dat merkte je bij de fariseeën. Want Jezus kwam en hij stortte de nieuwe wijn uit in alles wat hij deed. En wat gebeurde er bij de fariseeën? Jezus zegt van, als je nieuwe wijn doet in oude zakken, dan barst de zak. En de zak is kapot en de wijn vloeit weg. Wat gebeurde er met alle dingen en woorden die Jezus richting de fariseeën zei? En alle wonderen die hij deed. Hadden die effect in hun leven? Het zorgde dat hun zak barstte. Het verteerde hen. Ze werden er boos om. En van een medestander werden ze een tegenstander van Jezus. En de wijn die Jezus als het ware aan hen wil delen, vloeide gewoon weg. En wat gebeurt er dus? Gaat Jezus het naar het gewone volk brengen. En die pakken het wel. En de fariseeën missen het. En de wijn en de zak gingen verloren. Daar wil ik je een stukje van laten zien. En dit stukje raakte me echt toen ik het van de week zag. Ze sturen Jezus gewoon een synagoge uit. Omdat hij niet past in hun denken. Dat hij de dienst verstoort. Weet je, het is zo makkelijk om te denken, ach, die domme fariseeën. Maar toen heb ik me afgevraagd, hoe zou het voor mij voelen als ik hier sta te spreken? En er komt iemand binnen, loopt zo midden in de zaal en die gaat spreken en bidden voor iemand. En als ik heel eerlijk ben, zou ik het gewoon mega irritant vinden. Zou ik denken, doe normaal, dat kan ook na de dienst. Toch? Of ben ik de enige die dat gevoel heeft? Misschien lijken we soms meer op die fariseeën dan dat we liever zouden willen horen. Want soms doet God dingen. Beweegt God op een manier die niet helemaal past in ons denken. En ik dacht echt toen ik doordenk, God laat het niet zo zijn dat ik u naar buiten stuur. Omdat ik u aan wil passen aan mijn denken. Aan mijn liturgie, aan mijn waarheden. Geef me uw Heilige Geest om te verstaan hoe dingen gaan. Weet je, er komt druk op de zak op jouw leven als dingen anders gaan dan gepland. Er komt druk op de zak als God het anders doet dan hoe wij vinden dat het zou moeten. Er komt druk op de zak als we uitingen en wonderen zien gebeuren die we niet begrijpen. Op een manier die we niet begrijpen. Jezus spuugde zelfs op de grond, maakte er slijk van. Zie het al voor me dat we dat hier op zondag doen. Dan open ik op maandag mijn mail niet. En we roepen allemaal dat we het fantastisch zouden vinden. Maar ik weet het niet. Als ik eerlijk ben naar mezelf. Weet u, we vinden het moeilijk als dingen niet gebeuren zoals wij zouden willen dat ze gebeuren. Dus soms ook de dingen waar we voor bidden die niet gebeuren. Dan is het lastig, dan komt de druk op de zak. Maar God wil nieuwe wijn geven. Dus er moet ook iets met de zak gebeuren. Is de zak op orde? En Jezus spreekt dan over nieuwe zakken. En dat woordje nieuw is niet het woordje neos wat Jezus bij nieuwe wijn gebruikt. Bij de nieuwe zak gebruikt hij het woordje kainos. En weet je nog, neos betekende of nieuw geboren, helemaal nieuw. Maar het woordje kainos betekent eigenlijk letterlijk iets wat in tegenstelling is tot wat afgedankt is. Je zou het Nederlands kunnen zeggen wat hernieuwd is, vernieuwd is. Weet u dat dat gebeurde met wijnzakken? In de oudheid, als ze dan zo'n wijnzak hadden, dan werd die stug en inflexibel. En als je er dan nieuwe wijn in zou doen, dan scheurde die. Maar er was een manier om die wijnzak te vernieuwen. Weet je hoe ze dat deden? Ze keerden de zak binnenste buiten. En dan zag je op de binnenkant van de zak, zag je bezinksel van die oude wijn. En wat ze deden, er kwam vuur en met vuur schroeiden ze het bezinksel van de oude zak aan de binnenkant helemaal weg. Hij werd helemaal schoon geschroeid. En vervolgens pakten ze olie en ze begonnen die zak in te smeren met olie. En dan kreeg het leer zijn flexibele vorm en zijn zachte vorm kreeg het terug. En dan kon je de nieuwe wijn in doen. En toen dacht ik, wat is dit een waanzinnig mooi beeld. Dit is waarom iedereen wist dit. Die Jezus' woorden hoorden. En wat Jezus eigenlijk wil doen, en wat oude zakken nodig hebben, is dat we soms binnenste buiten worden gekeerd. Dat is geen fijn proces. Want dan komt al het bezinksel bloot te liggen. Misschien wel je pijn, je boosheid, je teleurstelling, je vragen, je moeite, je starheid. En dan komt het vuur eroverheen. Weet je hoe dat vuur heet? Bekering. Zegt Heer Jezus, hier geef ik wat er is. En laat uw vuur eroverheen komen dat weggeschroeid wordt uit mijn leven. Ik wil dat niet langer meer. En ik wil het loslaten. En vervolgens kwam de olie. Maarten, je mag komen. En vervolgens kwam de olie. En de olie die maakte het leer weer soepel. En olie is beeld van de Heilige Geest. En wij hebben nodig dat we, waar we misschien een oude zak zijn geworden, we binnenste buiten worden gekeerd. Zeg je, Jezus, keer ons maar binnenste buiten. Leg bloot wat er niet is. Wat niet goed is. Ik wil dat uw vuur komt. En leer me anders denken. Laat me niet een fariseeër zijn. Die wilde niet binnenstebuiten gekeerd worden. Ze wilden geen vuur en geen olie. Dit was hoe ze het zagen. En dat was hoe het ging. Maar ze stuurden Jezus naar buiten toe. En ik bid zo. En mijn verlangen is zo. Allemaal verlangen we naar opwekking. Allemaal verlangen we naar een beweging van God. Maar verlangen we ook naar het gisteren? En zijn we bereid om onszelf als het ware over te geven? En te zeggen, kom maar met uw vuur. Kom maar met uw olie. Niet meer hoe ik u wil zien, maar hoe u wilt werken. En misschien verrast het mij. Misschien snap ik het niet. Misschien kraakt het in mij. Maar ik wil gaan op uw manier. Ik wil dat u gaat bewegen. Durf we dat aan? Durf we die stap te maken? Kan God zijn nieuwe wijn bij ons kwijt? Weet je, Jezus hervormde zijn discipelen. Hij keerde ze binnenste buiten. Hij schroeide soms. En het deed soms pijn bij Petrus en bij anderen. En hij bracht de Heilige Geest. En die balsemde hen. En op die eerste Pinksterdag kan de nieuwe wijn vloeien. En ze zien dingen die ze nog nooit gezien hebben. Die ze niet begrepen. Die raar waren. Nergens terug te vinden in het Oude Testament. Maar ze wisten dat het iets van God was. Ik wil vragen of het team komt zo met elkaar I Surrender zingen. En daar komt die beweging. En mijn vraag is, willen we dat? Willen we dat? Ik heb me echt afgevraagd, wil ik die nieuwe zak worden? Of blijf ik een oude zak? Want er zijn gebieden van mijn leven waar dat vuur overheen moet. Waar ik wil dat God niet in mijn straatje past, maar ik in zijn straatje pas. En als je dat wil met mij, hier of thuis, wil ik je vragen om te gaan staan. En dat we samen gaan bidden. Samen hem uitnodigen te komen. En thuis wil ik je ook echt aanmoedigen. Ga staan. Niet als je in de auto zit en dit terugkijkt. Steek dan een hand in de lucht. Maar doe iets. Iets waarmee je zegt, dit wil ik. En Heer Jezus, ik geloof dat u nieuwe wijn wil geven. Ik geloof dat u opwekking wil geven. Maar heren, hier staan we. Misschien wel als een stelletje oude zakken soms. Op bepaalde gebieden. En we hebben u nodig om ons binnenste buiten te keren. Heer, en in harten is er bezinksel. En misschien is er in jouw hart wel boosheid over wat gebeurd is. Of je vragen. Of misschien herken je bij jezelf dat je star bent. Of dat je alles in regeltjes wil. En is het jouw uitdaging om dat los te laten. Misschien is het teleurstelling wat je meegemaakt hebt in gemeentes of in christelijk Nederland. En is het tijd dat dat bezinksel loskomt van je leven. Zodat er weer ruimte is voor nieuwe dingen. En dan bid ik haar, Heer Jezus, dat u op dit moment komt met uw vuur. En dat jij, of je nou hier bent of thuis, zegt Heer Jezus, hier is mijn teleurstelling. Hier is mijn boosheid. Hier zijn mijn vragen. Hier is mijn starheid. Hier is mijn dogma denken. Dat ik dogma's uit het verleden wil meenemen naar het heden. Hier is het, Heer, en ik geef het aan u. En ik bid, Heer, dat de kracht van het kruis gewoon begint te stromen over levens. Dat het vuur komt. En dat bezinksel begint weg te schroeien. Weg te halen. En ik bid, Heilige Geest, dat u komt met olie. En begint aan te raken. Zodat nieuwe wijn kan stromen. Heer, en we niet gecrunched zullen worden in de nieuwe wijn. Waardoor uw Heilige Geest zullen weten hoe ermee om te gaan. Weten hoe erin te bewegen. Bid, Heer, dat we niet weg zullen gooien wat u wil geven. En in zullen bewegen. We zullen met elkaar een moment zingen, gewoon I surrender, als overgave naar God toe.